Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 113 zingen wij het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 113. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Wij herzeggen nu Lucas 1 van het 26e tot en met het 38e vers. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 83.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Meent u de tekstwoorden waarbij we u op deze derde adventszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1 en daarvan de versen 26 tot en met 31. Lucas 1, de versen 26 tot en met 31. We lezen nu alleen de versen 26 en 27 aan u voor. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de aankondiging aan Maria. De aankondiging aan Maria. En we letten met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op haar afkomst. In de tweede plaats willen we letten op haar begenadiging. In de derde plaats willen we letten op haar ontroering. En in de vierde plaats willen we letten op haar bevruchting. De afkondiging aan Maria, onze eerste gedachte, haar afkomst. Zij kwam uit Galilea, zo lezen wij. Ze woonde in Nazareth, ze was uit het huis van David. Al deze dingen zeggen iets over haar afkomst. Onze tweede gedachte, haar begenadiging. Zij hoort dat van de engel Gabriël, dat zij een begenadigde is. We zouden denken omdat zij de moeder des Heren mocht zijn, maar in de eerste plaats heeft die begenadiging een hele andere reden. Het gaat in de eerste plaats om persoonlijke genade. En daarom ligt er ook nog heel veel onderwijs voor ons in deze geschiedenis. Onze derde gedachte, haar ontroering. Het woord wat de engel tot haar spreekt, dat kan ze niet ineens bevatten. Ze is ontroerd en ze overlegt deze woorden in haar hart. Ook daarin ligt onderwijs voor ons. En onze derde gedachte, haar bevruchting. Zij mag zwanger gaan van de komende Messias. En ook nu zijn er nog mensen die uitzien gelukkig naar zijn komst in hun hart. En ook dan ligt er onderwijs in deze geschiedenis van Maria. In de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden. Dat is eerst een tijdsbepaling, de zesde maand. Welke zesde maand? De zesde maand van het jaar. Nee, de zesde maand van de zwangerschap. De zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth. De engel Gabriël is eerst al bij Elisabeth, bij Zacharias geweest. En had een boodschap voor hem en voor Elisabeth. En zij is inmiddels 6 maanden in verwachting. Dus eerst werd de geboorte, jongens en meisjes, van Johannes afgekondigd. En 6 maanden later de geboorte van de Heer Jezus. Dat is de juiste volgorde. Eerst de wegbereider en dan de koning zelf. De Heere maakt eerst plaats voor zichzelf. Dat is straks ook. Als de Heer Jezus aan zijn ambtelijk werk gaat beginnen, zijn openbare omwandeling, dan is Johannes eerst al bezig. Johannes gaat aan hem vooraf. Johannes is de wegbereider. De gemeente, zo gaat het ook vandaag nog. De Heere maakt plaats voor zijn Zoon in de harten van mensen. Door de wet, door ontdekkende genade die nodig is, want anders hebben wij geen zaligmaken nodig. En het mooie is dat de Heere de maanden telt. De Heere weet precies hoeveel maanden dat Elisabeth in verwachting is. De Heere houdt het bij. De Heere is ervan op de hoogte. De Heere doet de dingen precies op tijd. Dat is ook een troost uit deze geschiedenis. Hij weet wat er gaande is. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden. Hij wordt gezonden. Hij is een boodschapper van God. Letterlijk staat er, hij werd geaposteld. Hij werd door de Heere als een gezondene gestuurd met een boodschap die de Heere hem in de mond gegeven heeft. Hij kwam niet uit zichzelf. En wat mij opvalt, gemeente, dat is de gewilligheid van Gabriël. Hij laat zich sturen. We lezen niet dat hij de Heere tegengesproken heeft. En na zijn vorige missie zou ik me dat toch wel voor kunnen stellen. Want jongens en meisjes, de engel Gabriël is ook bij Zacharias geweest. En toen moest hij naar Judea. En toen moest hij naar Jeruzalem. Dat is het voornaamste stuk van Israël. En nu moet hij naar Galilea. Dat telt eigenlijk helemaal niet mee. Toen moest hij de wegbereider aankondigen. En dat werd al niet geloofd door Zacharias. Ook niet al zei hij, ik ben Gabriël die voor God sta. En nu moet hij een veel groter wonder afkondigen, de geboorte van de Heer Jezus zelf. Toen moest hij boodschappen over een moeder, een vrouw die ver op haar dagen gekomen was. Maar nu moet hij een boodschap brengen aan een maagd die geen gemeenschap mag hebben met een man en toch zwanger zal raken. U voelt wel, dat is geen eenvoudige boodschap. Dat kan Gabriël helemaal niet overbrengen. De verwachting zal zijn dat deze boodschap nog veel meer op ongeloof zal stuiten dan de vorige boodschap. Maar aan Gabriël kunnen al Gods knechten een voorbeeld nemen. Hij spreekt niet tegen. Hij doet wat de Heere hem opgedragen heeft. Hij brengt de boodschap die hij van de Heere ontvangen heeft naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Nazareth wordt in het Oude Testament verder helemaal nauwelijks. In de Joodse geschriften kom je de naam niet eens tegen. Dus dat laat zien dat Nazareth in die tijd uit Nazareth iets goeds komen. Is er ooit een profeet, zeggen de Joden later, is er ooit een profeet van de streek? Gemeente, dat mag vanmorgen ook tot onderwijs zijn. De Heere gaat, daar zullen mensen gerekend hebben op een boodschap als deze. En hij gaat naar een jonge vrouw die deze boodschap nooit verwacht had. Dat de Heere wist waar zij woonde. Dat de Heere haar hart kende. Dat de Heere wist waar het haar om te doen was. Uit alles blijkt dat Maria wonderlijk te moede is. En dat is de troost van de tekst ook van morgen, gemeente. Dat de Heere zijn genade verheerlijkt in het hart van mensen die er niet op gerekend hebben. In het hart van mensen die er niet hadden op durven hopen. En dat is de troost van de verkiezingsleer. Het arme der wereld heeft God uitverkoren. En het geringe en hetgeen niets is om alles wat iets is te beschamen. Omdat er een verkiezing is, daarom is er nog genade voor ellendigen. En voor armen en voor kleinen. De dichter heeft daarvan gezongen, wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Nooddruftigen van elk verstoten. De verwondering over de verkiezing. Dat de Heere omziet naar mensen waar wij niet naar omzien. Dat de Heere plaatsen bezoekt die wij niet bezoeken. Dat de Heere mensen weet te wonen die door andere mensen over het hoofd worden gezien. Die troost die vind je in heel de Heilige Schrift. Maar die troost die vind je zeker in de adventsboodschap. Tot een maagd die ondertrouwd was. Ik denk dat dat ook een bemoedigend woord mag zijn voor jonge mensen. Hoe oud zal Maria ongeveer geweest zijn? De schattingen lopen uiteen. maar in ieder geval wordt gedacht aan een jonge vrouw onder de 20 jaar. En de meeste verklaarders denken bij Maria aan een meisje van 16, 17 jaar. Tot wie de Heere deze boodschapper zendt. Een onbetekenend meisje. We weten niet eens wie haar ouders geweest zijn. Misschien heeft ze helemaal geen ouders meer. Het zou best kunnen zijn dat ze al wees is. Want het is wel opvallend dat we van haar ouders helemaal niks weten. Een arme zondares. Dat weten we wel van haar. Niet dat ze openlijk in de zonde leefde. Want dat lees je niet van Maria. Maar toch in haar jonge leven, dat kun je afleiden uit haar lofzang. Toch in haar jonge leven heeft ze zichzelf leren kennen als een arme zondares. Terwijl ze toch niet in de zonde leefde. Ze had geen seksuele omgang met Jozef. Ze leefde naar de wetten van de Heere. Zoals Jozef rechtvaardig was, zo was het ook met Maria. Haar hart lag in de dienst des Heren. Haar hart lag in het woord des Heren. Maar ze kon daar niet iets van maken. Ze was met Jozef ondertrouwd, staat er. Dat betekent dat ze met hem zou gaan trouwen. Wij zouden het misschien noemen verloofd. Maar dat woordje verloofd in onze tijd is toch niet van die betekenis als wat het was in de ondertrouw in de Bijbel. Wanneer mensen met elkaar ondertrouwd waren, dan was eigenlijk het huwelijk zeker. En men deelde alles met elkaar behalve het huis en het bed. Er was nog geen officiële verbinding. Maar het huwelijk was wel toegezegd. Eigenlijk gebeurt dat toch ook in een serieuze verloving. Een verloving is niet zomaar iets. Een verloving bevat ook een belofte in zich. Er was een wederzijdse toezegging gedaan. En het is zelfs zo dat als zo'n ondertrouw verbroken werd, dan werd dat eigenlijk gezien als een vorm van echtbreuk. U kunt dat lezen in Matthäus 1, wat er allemaal door Jozef heen gaat als hij merkt dat Maria in verwachting was. Dan is hij van plan haar heimelijk te verlaten, een scheidbrief te laten opstellen. Dus het is niet zomaar een verhouding die zij hebben met elkaar. Zij zien uit naar het huwelijk. Twee mensen die de Heere vrezen. Want we lezen van Jozef dat hij rechtvaardig was. Twee eenvoudige mensen. Nee, jonge mensen, de Heere bemoeit zich niet alleen met hooggeleerde jongelui. Dat kan je zelfs enorm in de weg staan soms. Je ziet heel veel bestudeerde jongeren die vanaf de universiteit de wereld ingaan. Maar de Heere werkt ook onder hele eenvoudige jongeren die wat met hun handen kunnen doen. Dat was Jozef. Jozef was timmerman. Later wordt de Heer Jezus daar ook op aangesproken dat hij de zoon is van de timmerman. Ook geen vooraanstaand persoon, maar twee mensen die de Heere kent. Twee mensen die de Heere nodig hebben. Twee mensen die afhankelijk zich weten van de Heere. Twee mensen uit den zade Davids, want het huis van David, het is niet helemaal duidelijk of je dat nu op Maria of op Jozef moet betrekken. Maar wij nemen aan dat beiden uit het huis en geslacht van David zijn. En beiden zijn zonder heerlijkheid. Beiden hebben niets meer van die koninklijke heerlijkheid die er was in hun voorgeslacht. Het huis van David is geworden tot een afgehouwen tronk. En de naam van die maagd was Maria. Wat haar naam betekent is niet zeker. Matthieu Henry zegt dat het waarschijnlijk is verhoogd. En dat is wel een prachtige naam die bij Maria past. De Heere verhoogde haar. Zij was een geringe. Zij was een nederige. De Heere heeft op haar neergezien. Armen worden met goederen vervuld. en rijken worden ledig weggezonden. En tot deze persoon wordt de engel Gabriël gestuurd met een persoonlijke boodschap. Zodat ze straks niet twijfelt of die boodschap wel voor haar bestemd is, ja of nee. Ik weet niet precies wanneer de Heer, maar het zou best kunnen zijn, bij Zacharias kwam de engel toen hij aan het reukofferen was, naar omgegaan is. Maar uit het woord wat de engel spreekt, mogen we weten wat er in begenadigde. Dat wees gegroet, dat is niet zo opvallend, dat is een hele gewone vertellen. Als het woord Gods is, wees gegroet. Gij begenadigde, tekste vers. Wat voor genade? Nou, dat zij de moeder van de Heer Jezus mag worden. Nee, dat wil zeggen dat de Heere haar persoonlijk kent. Dat zij persoonlijke genade mag uit de mond van de Heere horen. Gij begenadigde even. Maar dat durfde ze niet te zeggen. Hier krijgt ze de verzekering van de Heere zelf, hier zijn eigen werk. En hoe dat precies gegaan is, dat weten we niet. De Heere heeft haar opgeraapt. De Heere heeft gebeurd van al Gods kinderen in de Bijbel. Wij hoeven ook niet alles te weten. Maar de Heere zegt hier dat ze vooral genade nodig gekregen. Zij is om genade gaan vragen en dat was al genade. Als iemand vervuld is met die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, gemeente, dat is al genade. Alleen, en daar mag je ook nooit de grond van maken. Het is alleen de Heere die daar zijn stempel op kan zetten. En dat doet de Heer begenadigde. En ze mag hier een troost krijgen die ze niet overzien kan. Ik noem de belofte van het genadeverbond. En wat is de rijkste belofte van het genadeverbond? Zondaar zegt, ik ben met u. En dat mag Maria hier horen uit de mond van de engel. Zeggen dat wel eens tegen elkaar in de vorm van een wens. De Heere zij met u. De Heere zij u nabij. Ik denk dat het zo is. Hij constateert het. En hij mag het zeggen in naam van zijn zender. De Heer. En dat heeft Maria wel ingeleefd. Van nature is de Heere tegen ons. Omdat wij te losgelaten. We zijn tegen hem opgestaan in het paradijs. En als de Heere tegen, doe je dat wel eens bezig. Misschien zijn er tegenslagen in uw leven. Misschien gaat het allemaal niet zo. De roepstemmen u wel zendt om te laten merken. Ik ben tegen u. En dat is het allerergste. Dat er die de Heere lief krijgen, die hem niet missen kunnen. De Heere is met u, zou dat nu voor u zijn, om dat te mogen weten, om dat te mogen horen. Ik geloof dat Maria, een jonge vrouw, kan haar bidden niet maken. Ze kon het van haar tranen niet maken, dat is niet de grond. De Heere moet het zeggen. Als nou heel de gemeente van Nunspe tegen mij zegt, dominee, de Heere is met u. En de Heere zegt het niet tegen mij. En als nou de mensen twijfelen, zou de Heere wel met hem zijn. En de Heere zegt tegen mij, ik leef. Met minder kun je als het goed is niet leven. En met minder kun je ook die de eeuwigheid niet aandoen. We moeten u kan vallen. De Heere is met u. En vaak troost de Heere zijn kinderen met deze woorden. Ik zal een paar andere voorbeelden noemen uit de Bijbel dat de Heere diezelfde woorden spreekt. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacob, waarheen gij trekken zult, ze troost van Bethel. Maar goed, er lag nog wel wat klaar in het leven van Jacob, de weg waarin Jacob het niet meer kon bezien. Want straks dan wacht Peniel. En die ontmoeting met Ezau. Hij is met u, gij strijdbare held. Dat was een rijke troost, maar er lag wel wat klaar voor Gideon. En Gideon had geen kracht in zichzelf. De Heere is met u. Ik denk aan de discipelen. Tegen de discipelen wordt ook gezegd, en ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Wat hadden ze dat woord nodig? Die troost van het verbond in het werk wat de Heere hen opgedragen had. Want hoe moet ze dit uitleggen aan Jozef straks? Wat zullen de mensen er wel niet van denken? O, zo'n overspel, later zal de Heere Jezus daar nog op aangesproken worden. Als de Joden zeggen, wij zijn nieuwe rij geboren. Dus er ligt een hele moeilijke weg voor haar. Een weg van strijd. Van aanvechting. Een weg van onbegrip. En dan zal de Heere in de weg van de geloof... ziet, ik ben met u. Om u uit te helpen, Maria. De Heere is met. Dat is de troost van het verbond. Maria mag hier iets beleven van het woord Emmanuel. Emmanuel betekent God met ons. Dat is wat de Heere hier tegen haar zegt. Dat gaat het pas over de zwangerschap. Straks gaat het pas over de bijzondere taak die ze van de Heere gekregen heeft. Maar dit gaat voorop. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. De Heer heeft voor u ook een bijzondere taak, Maria. U mag de moeder van de Messias rood zijn. Maar gemeente, als die persoonlijke genade ontbreekt, ook al zou je de moeder van de Messias, ook al heeft de Heer een bijzondere opdracht voor ons in zijn kerk, in zijn koninkrijk, als ik geen persoonlijke genade te doen zijn, en als de Heer daarbij nog een bijzondere taak in zijn koninkrijk heeft, dat is groot. En die heeft Maria heel veel vrouwen naar hebben uitgezien. Om de moeder van de Heere te mogen zijn. Gij zijt gezegend. Straks als de Heere Jezus op aarde rondgaat om onderwijs te geven. Dan is er een vrouw onder de schare die zo verrukt is. Over de woorden die hij spreekt. Dat ze uitroept. Zalig is de buik die u gedragen heeft. En zalig zijn de borsten die u gezoogd hebt. Eigenlijk zegt die vrouw. O zalig uw moeder. Uw moeder die u voortgebracht heeft. En dan zegt de Heere Jezus, ja, dat is ook zo. Mijn moeder is ook zalig. En zalig zijn degenen die het woord Gods horen. Weet u wat het belangrijkste geweest is voor Maria, dat ze heeft mogen zingen? Mijn geest mag blij maken noemen. Die in haar lage staat zijn dienstmaag niet versmaadt, maar van zijn gunst doet. Persoonlijk woord van de Heere aan een jonge vrouw. Hij zendt een boodschapper uit de hemel om dat haar aan te zeggen. We gaan naar onze derde gedachte, haar ontroering. En als zij hem zag, is over die engel. Jongens en meisjes, dat de Heere een boodschapper uit de hemel naar haar toestuurt. Dat kan ze niet begrijpen. Dat is voor haar zo'n onbegrijpelijk wonder. Die engel die straalt iets aan heerlijkheid des Heren. Het is een hemelbode. Het is een van de troongeesten die haar binnenkomt. Dat is zo groot, dat alleen het zien van die engel, dat brengt wel verlegenheid. Maria was geen rechthebbende vrouw die zegt, ja, dat had ik eigenlijk wel gedacht dat er vandaag of morgen eens een keer nou net op te wachten. Nee, als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd. Gemeente, als u zo in de kerk zit, dan is het geen wonder als de boodschap aan u voorbij gaat, echt niet. Dan zegt u, heer, ik kan het wel begrijpen. Dat er vandaag geen persoonlijk woord in mijn ziel gekomen is. Ik kan het wel begrijpen. Ik heb het ook niet verdiend. Als zulke mensen geen voedsel krijgen in Gods huis, dan zijn ze niet boos. Dan lopen ze niet weg. Maar dan zeggen ze, dat kan ook eigenlijk niet voor zo'n mens als ik ben. En als het dan wel eens zo mag zijn, dat ze mogen weten dat de Heere van hen af weet, omdat het woord toegepast wordt door de Heer. Heere, hebt u die dominee nou echt die tekst laten kiezen om mij een antwoord te geven vanmorgen? Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het niet begrijpen dat u uw knecht dit woord laat verkondigen vanmorgen. Gemeente, dan is het om een antwoord geeft op je vragen. Als ze hem zag, werd ze ontroerd. Maar het meest wordt ze ontroerd over zijn woord. Want kijk, Zacharias die werd ook ontroerd over die engel. Maar Maria die wordt bijzonder ontroerd over zijn woord. Het woord van de engel. Wat was dat woord van de engel? De Heer is met u. En waarom is ze daarover ontroerd? Dat kan helemaal niet. Dat de Heer met mij is, met zo'n zondares. Kan de Heer met mij zijn, gemeente? Dat is een geheim voor Maria. Dat kan ze niet bij elkaar krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een heilgeheim. Dat is de grootste troost van het genadeverbond, heb ik gezegd. En dat is iets dat kun je niet beredeneren. En zelfs al wordt het tegen Maria gezegd, dan bevat ze het niet. Het ontroert haar. En dat is geen ontroering uit ongeloof. Maar dat is een ontroering uit zelfkennis. Dat is een ontroering vanuit haar geringheid. Dat is een ontroering vanuit de ootmoed. Zo'n heerlijke tijding, kan dat voor haar? Kijk, dat de Heer dat tegen mensen kan zeggen, dat gelooft ze wel. Maar kan dat voor haar? Maria, die las zo vaak de lofzang van Hanna. Waarom, jongens en meisjes? Ze kende die hele lofzang van Hanna uit haar hoofd. Hoe weet u dat? Nou, dat zie je in haar lofzang. Haar lofzang zijn grote stukken uit de lofzang van Hanna. En Hanna was een onvruchtbare. Hanna kon geen kinderen krijgen. En waarom zat Maria dat nou telkens te lezen van Hanna? Omdat ze ook een onvruchtbare was. Ja, maar ze was dan nog niet getrouwd, dat kon ze toch niet weten? Nee, maar geestelijk was ze een onvruchtbare. Dat heeft ze ingeleefd. En daarom spraken die woorden van Hanna haar zo aan. En ze zag dat de Heere met Hanna nog bemoeienissen maakte. En dat de Heere van een onvruchtbare een vruchtbare kan maken. En dat was voor Maria zo'n troost. Daar heeft ze naar uitgezien. Maar de Heer is niet verplicht om dat ook aan haar te geven. En als de engel nou zegt dat ze geen onvruchtbare is, maar een vruchtbare. Als de engel zegt dat de Heere met haar is, gemeente, dan ontroert haar dat. Waarom? Omdat de Heer haar er eerst buiten gezet heeft. Zo werkt de Heer altijd. De Heer zet mensen er eerst buiten. De Heer ontdekt mensen. De Heer verootmoedigt mensen. Zodat genade een wonder is. Als de Heer dat dan tegen je zegt, is het zo groot. Dan smelt je helemaal weg. Ze werd ontroerd over dit zijn woord. En ze overlegde hoedanig zijn groetenis mocht zijn. Begenadigde, de Heere is met u. Er staat niet dat ze het niet geloofde, maar er staat dat ze overlegde. Overlegde. En gemeente, dat is het leven van Maria. Daar is nou echt haar hele leven in getekend. Overleggen. Er wordt hier in de Griekse taal een imperfectum gebruikt. Dat is een vorm die laat zien dat ze daar een poos mee bezig geweest is. Overlegde. Er gaat van alles door haar hoofd. Ze keert ermee tot zichzelf in. We hebben het uit Lucas 2 wel eens zo uitgelegd dat overleggen, dat betekent vergelijken. Met elkaar vergelijken. Jongens en meisjes, je moet denken aan een puzzel. Misschien zijn jullie ook wel eens bezig met het maken van een puzzel. Je hebt grote puzzels, soms wel van 1000 stukjes. Dat is heel moeilijk. En dan liggen al die stukjes die liggen, daar leg je ze allemaal naast elkaar. En dan ga je proberen om de puzzel te maken. En dat is vergelijken, dat is passen. Iedere keer kijk je een stukje of het past. En als het niet past, dan pak je een ander stukje. En je kijkt naar de overeenkomst, waar je heel lang mee bezig zijn. En als er één past, dan roep je het soms door de kamer misschien. Als je heel lang aan het zoeken geweest bent. Ik heb het gevonden. Kijk, en zo is Maria bezig. Als de Heere tot haar spreekt, dan bevat ze het niet ineens. Zo. Maar ze overlegt het. Ze zegt, Heer, hoe is het dan? Hoe bedoelt u het dan? Waar heeft dit woord betrekking op, heren? Nee, dat is geen ongeloof. Gemeente, dat is Gods kinderen niet vreemd. Even, die kunnen alles passend maken, alles. Die hoeven er ook niet over na te denken. Als de Heere tegen hen zegt, ik ben met u, dan zeggen ze, ja, dat wist ik eigenlijk wel. Want mijn leven, dat kan nooit van mezelf geweest zijn, dat was allemaal van u. Maar het leven van Gods kinderen, is dat zo groot. Zij keren, als de Heere spreekt, dan keren zij tot zichzelf in met dat woord. Ze brengen het weer bij de Heere terug. Ze vragen of de Heere, ze maken niet zelf de uitleg, maar ze vragen of de Heere de uitleg wil geven. En dat doet Maria straks weer als de Heer Jezus geboren is en de herders komen. En ze heeft de herders horen spreken in Lucas 2 vers 19. Dan lees ik, doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Iedere keer geeft de Heer haar een puzzelstuk. En soms dan past het en soms dan past het niet. En dan worstelt ze daarmee op haar knieën voor Gods aangezicht. Of de Heere er licht over wil geven. Kijk, Maria zoekt houvast in de schrift. De Heere moet het haar vanuit de schrift zelf bevestigen. Maria zoekt geen houvast bij mensen. Dat is heel gevaarlijk natuurlijk. Als je zegt, joh, ik voel dit of dat, wat denk jij ervan? En dan zegt die ander al gauw, oh, dat zal van de Heere wezen. Maar kijk, dat is bij Maria niet zo. Bij Maria moet het passen. Bij Maria moet ze weten dat de Heere het ook zo bedoelt. Ze overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. De Heere is met u. Hoe kan dat nou, Heere? Ik ben zo'n zondares. En u bent zo heilig. En zo rein en zo volmaakt. Het is de grootste wens van mijn leven. Daar is het mij om te doen dat u met mij zult zijn. Maar hoe kunnen die twee ongelijke partijen samenkomen? Heer, ik kan het niet bevatten. Als de Heer dat gaat leren, als de Heer dat gaat toepassen, gemeente, dan zijn dat geen lesjes die je uit je hoofd op kunt zeggen. Maar dan is dat een wonder. Dan moet de Heer het zelf oplossen. En vanuit zijn woord bevestigen. En als hij dat vraagt, als het ons om de Heere te doen is, dan neemt de Heere dat ook niet kwalijk. De Heere doet dat ook. Ook in het leven van Maria, onze vierde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er verder volgt. Psalm 56 vers 5.
onze vierde gedachte, haar bevruchting. Maar gemeente, hoe moet dat geheim nou opgelost worden? De Heer is met u. Hoe kan dat nou? Dat kan alleen door datgene wat Maria straks in zich draagt. Jongens en meisjes, dat kan alleen door de Heer Jezus. En daar gaat de engel haar onderwijs in geven, hoe dat grote geheim, dat God en een zondares samen kunnen komen, hoe de Heer dat nou doet. Dat gaat de engel haar uitleggen, of uitleggen kan eigenlijk niet, maar onderwijzen uit wat er gebeuren zal. Zij zal de Heere Jezus in zich dragen. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria. Hij noemt haar bij naam. Hij zegt: ik vergis me niet. Ik ben niet aan het verkeerde adres. Ik heb het wel degelijk tot u. De Heere heeft mij naar u toegezonden. Deze boodschap is voor u bestemd ook. Al kunt u dat nog niet helemaal zien, overzien, Maria. Maar u hoeft niet te vrezen. Maria vreest blijkbaar. Ze vreest voor haar boze hart. Ze vreest voor de zonde. Jozef en Maria zijn allebei bang van de zonde, jonge mensen. Daar mag je ook wel voor vrezen. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Genade. Dat is het antwoord op die overlegging. Genade. Anders past de puzzel nooit. Die twee die kunnen nooit bij elkaar komen. Genade. Eerst weer persoonlijke genade. En straks het kind wat ze in zich draagt. Want van hem komt die genade. Gij hebt genade bij God gevonden. Ja, maar dat had een engel al gezegd. Ja, maar de Heer moet het soms nog wel eens een keer zeggen. De Heer moet het in het leven van zijn kinderen soms bevestigen, gemeente. Het geloof heeft versterking nodig. Het geloof heeft bevestiging nodig. Niet vanwege het ongeloof, maar omdat het zo groot is. Dat het zo groot is, dat ik het niet ineens kan bevatten. Moet de Heer nog wel eens een keer zeggen. En wil de Heer dat ook nog wel eens een keer zeggen. Gij hebt genade bij God gevonden. Let u op dat woordje gevonden. Dat stond er net niet bij. Gevonden. Is het dan een verdienste van Maria? Nee. Nee, absoluut niet. Maar ze is er wel om verlegen geworden. De Heere zegt: ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Maria vroeg ook niet naar de Heere, jongens en meisjes. Maar er is een tijd gekomen dat ze naar de Heere ging zoeken. En dat was al genade. Dat was al genade, maar daar kon ze het niet voor houden. Dat was voor Maria niet de grond. En nu gaat de engel, die gaat laten zien dat dat werk van de Heere geweest is. De engel die geeft haar een blik terug in haar leven. Gij hebt genade gevonden. Zeker heeft ze ernaar gezocht. Zeker kon ze de Heere niet missen. Er gaat altijd plaatsmakend werk aan de komst van Christus vooraf, gemeente. Ellende, verlossing en dankbaarheid, altijd. Dat eerste stuk, dat kan echt niet gemist worden. En dat wordt niet gemist in het leven van Maria. U moet haar lofzang maar lezen. Gevonden. Nee, het is geen verdienstelijkheid. Maar het gaat ook niet zonder zoeken. Dus genade, dat is het antwoord. En dat ene woordje, dat is zo groot. Daar heb ik mijn hele leven voor nodig om de diepte daarvan te leren kennen. Wat dat is, genade. Verworven genade. Want zie, gij zult bevrucht worden. Als je dit vers leest, dan is dat een hele opvallende overeenkomst met Jesaja 6. Herstel Jesaja 7. Dat woord dat tegen Agas gesproken wordt. Zie, een maagd zal zwanger worden. Hoe gaat de Heer het nou bevestigen, jongens en meisjes? die strijd in het leven van Maria uit zijn woord. Uit zijn woord. De engel die zegt als het ware, Maria, ik zal eens een stukje uit de Bijbel lezen voor je. Jesaja 7. Zie, een maagd zal zwanger worden. En dat woord, dat is op jou, op u van toepassing. De Heere bevestigt het uit zijn woord. En dat doet de Heere nog. Daar moeten we het altijd maar van verwachten, gemeente. Van zijn woord. Zie, een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heet. Het enige verschil is dat de engel de naam Jezus kiest in plaats van Immanuel. En dat zal te maken hebben met die zonde waar Maria mee worstelt. Hoe kan dat toch, zo'n zondares, dat de Heere zegt, de Heere is met u. Dat geheim dat ligt in de naam Jezus, dat is eigenlijk een nader onderwijs over dat hij Immanuel is. Hoe kan hij Immanuel zijn? Omdat hij Jezus is. Jezus, dat is zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken. En dan zegt de engel eigenlijk drie dingen. Hij zegt bevrucht worden, baren en zijn naam heten. En in dat bevrucht worden, dat is trouwens een weg waarin je bepaalde toename ziet. Want bevrucht worden, dat is nog geen geboorte. En een geboorte, dat is nog geen naamgeving. Eigenlijk zijn dat drie stappen, zou je kunnen zeggen. Dus de Heere die werkt dat uit in een bepaalde volgorde. Gij zult bevrucht worden. En in dat bevrucht worden, daar is Maria passief. Dat krijgt ze van de Heere. De Heilige Geest komt over haar en de kracht des Allerhoogste overschaduwt haar. Dus dat ligt niet aan haar, dat heeft niet zij gedaan of zij verworven. Maar gemeente, dat is iets wat ze krijgt, daarin is ze leidelijk, zou je kunnen zeggen. Dat doet de Heere in haar hart, gij zult bevrucht worden. De Heere zal zelf die zwangerschap aanvangen. Hij zal zelf dat uitzien in uw leven bewerken. Maar doet Maria dan niks? Ja, ze zal een zoon baren. En iedere moeder die in de kerk is, die weet baren, daar moet je wel wat voor doen. Baren, dat kost krachtinspanning. Baren, dat kost worstelingen. Baren, dat gaat gepaard met weeën. Nou, die heeft Maria ook gekend. Dat is erop gevolgd. Dat is de tweede fase eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in haar leven. Oh, dat worstelen met het woord van de Heere. Dat worstelen om hem voor te brengen. Maria heeft een gewone zwangerschap gehad. En ik durf niet te zeggen dat Maria geen zwangerschapskwalen heeft gehad. En dat ze geen zwangerschappijn heeft gehad. Dat zijn allemaal verhalen die mensen bedacht hebben. Maria heeft hem voort moeten brengen. En dat is iets, ja, dat gaat ook boven je macht. Maar dat gaat niet aan een moeder voorbij. En gemeente, dat is ook zo. Als iemand zwanger mag gaan van de verwachting van de Heer Jezus. Geestelijk bedoel ik het dan. Kijk, die verwachting die kun je zelf niet opwekken. Dat doet de Heer. Die legt een woord in je hart. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Maar wat daarna komt, ja, dat geeft worstelingen, dat geeft strijd. Daar is de mens echt niet leidelijk in. Daar is de mens werkzaam in aan de troon van Gods genade. En gij zult zijn naam heten Jezus. Dat is zalig maken. Straks, Maria, als je hem in je armen zult hebben. Nu nog niet. Maar straks als je hem in je armen zult hebben, als je hem tegen je aan mag drukken, als je hem omhelzen mag, straks dan zul je zijn naam heten Jezus. Zalig maken, dan zal er een klein stukje van dat geheim worden opgelost, Maria. Wat je nu nog niet kunt overzien. waar je hart zo van ontroerd is. En dat is dit geheim. De Heere is met u. In dit kind. In deze zaligmaker die genade verwierf. Zodat God met een zondares, zo'n zwarte zondares als jij bent, gemeenschap kan hebben. Maria, dat ligt niet in jou, dat ligt niet in je gebeden. Dat ligt in dat kind. Zijn naam is Jezus, dat is zaligmaker. En zo mag je hem heten. En dat doet ze ook straks. Dat doet ze zelfs al voor zijn geboorte. Dan zingt ze haar lofzang. Dan mag ze hem Jezus noemen in het geloof. Maar ook daarin zijn weer trappen. Want dan noemt zij hem wel Jezus, maar weet ze dan wat er allemaal nodig is om die zaligheid te verdienen? Dan hoor ik Simeon zeggen, ook een zwaard zal door uw ziel gaan. Ja, Maria, dat is ook nodig. Zal God en de zon daar bij elkaar komen, dan moet dit kind sterven. En dat begrijpt Maria het ook weer niet. Is zo groot. En dan overlegt ze de dingen in haar hart. Het blijft een puzzel in het leven van Maria. Maar langzaam wordt het duidelijk. Langzaam komt die puzzel af. Hoe dat God in Christus met verloren mensenkinderen gemeenschap kan hebben. Dat is een heilgeheim. Dat is een heilgeheim wat Gods kinderen echt niet in een uurtje overzien. Maar wat de Heer uitwerkt in hun leven vanuit het woord. Dus iets wat Maria meegemaakt heeft, gemeente, dat beleven Gods kinderen nog. Ook al brengen zij dan Christus niet letterlijk voort, maar ook in hun leven moet het komen tot een omhelzing van dat kind, van die zaligmaker. Die nou een heilige God en een verloren mensenkind samenbrengt, omdat hij de verbondsgod is. Omdat hij ze aanziet in Jezus. En Jezus, dat is zaligmaker. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen.